Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de heer Jenny hier aanwezig om u vanaf ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiako, het programma De Wonder van Indonesië, het had Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. 14 Indonesische bedrijven gebruiken de kans in Afrika. Indonesische ambassade in Pretoria samen met Indonesian Trade Promotion Center van het ministerie van Handels nemen deel in Afrika's Big 7 tentoonstelling, die van 24 tot en met 26 juni in Kaleker Estate, Midrand, Johannesburg, Zuid-Afrika wordt gehouden. Volgens de verklaring van Indonesische ambassade in Pretoria, die door Antara wordt geciteerd, de samples van Indonesische producten vullen de 10 Indonesische stands in. In de openingstoespraak van de Indonesische stands, zei de ambassadeur van de Republiek Indonesië aan Zuid-Afrika, Salman Al-Farisi, dat de huidige economische betrekkingen tussen Indonesië en Zuid-Afrika nog steeds niet het potentieel weerspiegelen dat in beide landen bestaat. Zowel Zuid-Afrika als Indonesië zijn belangrijke landen in hun respectieve regio's. Volgens hem zouden Indonesische ondernemers variëren in grote en middelgrote tot kleine ondernemers, gebruik moeten maken van de Indonesische ambassade en het Indonesische handelsbevorderingscentrum om de Indonesische export naar het buitenland aan te moedigen. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Indonesische vice-president doet de handelaren Outbookers en Makassar om e-commerce te gebruiken. Vice-president Yusuf Kala vroeg Bugis en Makassar handelaren om e-commerce te gebruiken om hun bedrijf vooruit te helpen en verder te ontwikkelen. Het bedrijfsleven heeft een systeemverandering ondergaan naar online, zodat Bugis Makassar handelaren de stroom van veranderingen bij kunnen houden. De vice-president Yusuf Kala opende officieel de 18e Bugis Makassar koopledenvergadering op zondag 24 juni in Makassar, Sulawesi. Hij zei dat de ontwikkeling van geavanceerde technologie gevolgd door de ontwikkeling van e-commerce bedrijven een punt van zorg zou moeten zijn. Antara meldde dat de Bugis Makassar handelaarsbijeenkomst een plaats was voor contacten van Zuid-Sulawesi ondernemers die zich in het buitenland bevinden en een synergie van zakelijk potentieel in het verbeteren van de nationale economie tot stand te brengen. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesische koffietransacties bereiken 80 miljard rupiah in het WOC. The World Event Indonesia's Coffee Transactions in World of Coffee in Amsterdam, Nederland op 21 tot en met 23 juni, wat overeenkomt met 80 miljard rupiah. Eerste secretaris voor de economische functie van Indonesische ambassade in Den Haag, Nur Evi Rahmawati, zei dat de waarde is afgeleid van een aantal zakelijke transacties van Indonesische exporteurs met bedrijven uit verschillende landen, zoals Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zwitserland, Wit-Rusland en sommige bedrijven uit Zuid-Amerika, zoals Brazilië en Chili. Nur Evi Rahmawati vertelde naar Antara News op zondag 24 juni dat het soort koffie dat wordt door de koffieliefhebbers gehouden zijn zoals Robusta Lampung, Arabica Gayo en Toraja. De deelname van Indonesië aan World of Coffee 2018 is het resultaat van de samenwerking van de Indonesische ambassade in Den Haag, Indonesische ambassade in Brussel en de permanente vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië, ondersteund door de deelname van Indonesische koffiebonden, bedrijven en exporteurs. Er wordt gehoopt dat de samenwerking de waarde van Indonesische koffie-export naar Europa en de wereld zal vergroten. We gaan naar het volgende nieuws. 5 Indonesische dansers zullen in Engeland worden tentoongesteld. 5 Indonesische dansers zullen op het internationale culturele festival The Colin Musical Estate in Wales, Engeland van 3 tot 8 juli worden tentoongesteld. Het hoofd van het Public Communication Bureau van het ministerie van Toerisme, Guntur Sakti, op zondag 24 juni in Jakarta vermeldt dat het culturele museum van Al Izhar Pondok Labu Jakarta, ondersteund door het ministerie van Toerisme, Kipah Dans uit Aceh, Blibis van Noord Bali, Buddha Mudi Dans van Papua, Nagekeo Bangkit Dans uit Flores, Oost Nusa Tenggara en Mirah Dans uit Betawi zal vertonen. Zoals geciteerd door Antara, zei Guntur Sakti het culturele festival evenement door meer dan 5000 zangers, dansers en muzikanten uit ongeveer 50 landen zal worden gevolgd. Om te concurreren op mondiaal niveau heeft het team van Al Izhar alles volgens de wereldwijde normen voorbereid. We gaan naar het laatste nieuws. Indonesië en Japan organiseren de 6e strategische dialoog. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi ontving het bezoek van Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië Jakarta op maandag 25 juni. Het eerste bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono naar Indonesië in het kader van de strategische dialoog Al 6 Indonesië-Japan, die samenviel met de 60ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan. Volgens een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken hield een bijeenkomst met als doel het verhogen van de bilaterale samenwerking onder meer op het gebied van politiek en veiligheid, economie, tussen mensenrelaties en verkenning van de strategische kansen samenwerking tussen de twee landen. In aanvulling op de bilaterale kwesties, de twee ministers van Buitenlandse Zaken ook gesproken over vraagstukken van regionaal en mondiaal belang voor beide landen. Ze kwamen overeen om de mogelijkheid te onderzoeken om van Indonesië productiebasis te maken voor Japanse productieproducten gericht op derde markten, waaronder markten in ASEAN-landen. Eerder ontving president Joko Widodo de Japanse minister van Buitenlandse Zaken in het Merdeka Palace, Jakarta. Tijdens de vergadering hoopt de president dat het bezoek de samenwerking tussen de twee landen verder zal verbeteren. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan.
Center. With Aceh van RRI World Dance, the stem van Indonesia over actuele problemen van Pinan en Paiterland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Mehdi, in het commentaar. Alert terrorist tijdens de algemene verkiezing van het regionale hoofd. Op woensdag 27 juni 2018 zullen 11 provincies, 115 districten en 39 steden gelijktijdig een regionale hoofd of pilkada houden in heel Indonesië. Volgens de Algemene Verkiezingscommissie of KPU was de voorbereiding van de verkiezingen tot nu toe vrij goed. De voorzitter van de Algemene Verkiezingscommissie, Arief Budiman, beweerde zelfs dat er tot 2 dagen geleden geen rapporten waren met betrekking tot dingen die het plan van deze grootste gebeurtenis verstoren. Om zich voor te bereiden op soepele, veilige en neutrale verkiezingen, coördineren minister voor Politieke, Juridische en Veiligheidsaangelegenheden, Wiranto, als voorzitter van een coördinatievergadering die werd bijgewoond door de voorzitter van de Algemene Verkiezingscommissie, de voorzitter van de Verkiezingscommissie, de TNI-commandant en hoofdcommissaris enkele dagen geleden. Hoewel alle voorbereidingen voor de implementatie inclusief beveiliging zijn uitgevoerd, mogen de mensen en de overheid niet nalatig zijn. Alle partijen moeten waakzaam blijven. Het is niet onmogelijk dat een rechtelijk vonnis over Aman Abdurrahman, de leider van Jemaah Ansharut Daulah of JAD, verbonden aan ISIS, wraak zal wekken. Dit kan gedaan worden door nieuwe volgers of leden van de Jemaah Ansharut Daulah die werd opgericht door Aman. Onderzoekers die slechts een paar maanden oud zijn en de JAD-ideologie bestuderen, denken dat ze een hoogtepunt hebben bereikt en mogelijk wraakaanvallen plegen. Het doel is gevreesd om op te duiken in een aantal gebieden die regionale hoofdverkiezingen zullen houden. Vooral gebieden waar mensen zijn samengesteld uit verschillende etniciteiten of rassen. Een paar dagen geleden arresteerde het Anti-Terror Speciale Detachment 88 MM of Rizky Maulana in Depok, West-Java. Hij wordt verdacht banden te hebben met JAD Bogor en wordt verdacht van het plegen van terror tijdens Pilkada in West-Java. Bovendien nog steeds in hetzelfde gebied schoot Densus 88 ook 2 vermoedelijke terroristen dood met initialen AS, 29 jaar oud, en AZW AKMRS, 31 jaar oud. Ze zouden een militaire training hebben gevolgd bij ISIS-commander voor Zuidoost-Azië uit Indonesië, Bahrumsyah. Detachment 88 Special Antiterror Party werd gedwongen om ze neer te schieten omdat tijdens het proces van een hinderlaag de 2 verdachte terroristen probeerden te vechten. Ze vielen het leven van de officiers aan en bedreigden het met behulp van commando's messen en geweervoerwapens. Beide zaken laten zien dat terroristische dreigingen tijdens de verkiezingen er nog steeds zijn. Daarom moet de samenwerking tussen de gemeenschap en de veiligheidstroepen worden verbeterd, met het oog op de implementatie van de soepele, veilige en eerlijke regionale hoofdverkiezing. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia. We beginnen met de gebeurtenis van 26 juni 1945. De ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties. Het Handvest van de Verenigde Naties is een grondwet van de Verenigde Natie. Het Handvest werd op 26 juni 1945 in San Francisco ondertekend door de 50 vroege lidstaten van de Verenigde Natie. Het Handvest trad officieel in werking op 24 oktober 1945 nadat het werd geratificeerd door zijn 5 stichtende landen, de Volksrepubliek China, Frankrijk, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Als een handvest is het handvest van de Verenigde Natie een constituerende overeenkomst en zijn alle ondertekenaars gebonden aan de inhoud ervan. Bovendien wordt in het handvest ook expliciet vermeld dat het handvest van de Verenigde Natie de macht heeft over alle andere overeenkomsten. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 26 juni 1976. De Nationale Toren van Canada werd officieel geopend voor het publiek. De Nationale Toren van Canada tot 2009 was de hoogste toren ter wereld voordat deze werd verslagen door de gebouwen Burj Khalifa en Canton Tower. De hoogste van de toren uit 1973 bereikte 553 meter. De toren bevindt zich in de stad Toronto, Ontario, Canada en wordt beschouwd als het icoon van de stad. De Nationale Toren van Canada wordt jaarlijks door meer dan 2 miljoen mensen bezocht. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van 26 juni 2000. Pramodya Anantatur kreeg de hoofdprijs in de 11e Fukuoka ASEAN Culture Awards in Fukuoka, Japan. Pramodya Anantatur is een productieve auteur in de geschiedenis van de Indonesische literatuur. Pramodya heeft meer dan 50 werken geproduceerd en vertaald in meer dan 41 vreemde talen. Pramodya Anantatur ontving voor zijn werken de Aziatische cultuur van Fukuoka. Aziatische culturele geschenken Fukuoka is een geschenk dat wordt gegeven voor prestaties op het gebied van de creatie en het behoud van de Aziatische cultuur. Deze prijs werd sinds 1990 uitgereikt door de regering van Fukuoka, Japan. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Conflicteer de islam en nationaliteit niet. Islam en nationalisme worden vaak tegengesproken door groepen. Vice-president Yusuf Kalla drong erbij het publiek op aan om geen onderscheid te maken tussen de islam en de geest van het nationalisme en bovendien beide te confronteren. Dit werd overgebracht door Yusuf Kalla tijdens een toespraak op Umi Makassar, Zuid-Sulawesi op zaterdag 23 juni 2018. Volgens hem is het maken van afstanden, laat staan het confronteren van de twee duidelijk niet gunstig voor het leven als moslims en Indonesisch staatsburger. Yusuf Kalla di de titel van Doctor Honoris Causa ontving, verklaarde dat het principe van de islam een zeer belangrijke rol speelt bij het vestigen van de geest van de Indonesische natie. Gebaseerd op de geschiedenis en dynamiek van moslims in dit land, werd de islam de verbindende factor van de stam met verschillende gebruiken en tradities. Hij zei dat de islam de solidariteit van mede-moslims of ukhuwah islamia tussen verschillende etnische en etnische groepen aanmoedigt. Deze actie ontwikkelde zich toen tot de solidariteit van het thuisland van medeburgers of ukhuwah watania toen de Nederlanders Indonesië koloniseerden. Yusuf Kalla beweerde dat de islam een lering is die de hoogste en nobele plaats inneemt in het leven van elke moslim. Daarom moet het doorgaan met het plaatsen van de islam in zijn hoogte en glorie en niet verminderen tot empirisch sociologische realiteit en verschijnselen zoals nationalisme. Ondertussen is de geest van nationalisme een menselijk product. De vice-president zei ook dat de geest van het nationalisme gevormd werd door verschillende factoren zoals de geschiedenis, ontwikkeling en dynamiek van de sociale, culturele en religieuze Indonesische samenleving in haar lange geschiedenis. Volgens hem spelen al deze factoren samen een rol bij de vorming van de geest van het nationalisme. In het bijzonder speelt de geest van nationaliteit ten opzichte van islamistische principes ook een zeer belangrijke rol bij het vormgeven van de geest van de Indonesische natie. Yusuf Kalla beweerde dat de unitaire staat van de Republiek Indonesië op basis van Pancasila de actualisatie is van religieus nationalisme in zijn vijf heiligen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met het Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RR Replay die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie in Banyuwangi, Oost-Java. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, volgens Banyuwangi Regen Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi handhaaft consequent de traditie van zijn burgers als een vorm van het handhaven van lokale wijsheid. Daarom zijn een aantal culturele toeristische attracties gehouden in Banyuwangi tijdens Eid al-Fitr vakanties, bijvoorbeeld Barong Ider Bumi en Seblang Bisari. In de tweede dag van de suikerfeest hielden bewoners van Kemiren dorp traditie Barong Ider Bumi, terwijl de dorpsbewoners van Bisari in het district Gelaga Seblang Olehsari 7 op 1 volgende dagen vanaf de derde Syawal hielden. Seblang is een rituele uitdrukking van dankbaarheid voor de veiligheid van het dorp in de vorm van een jong meisje dat danste in een toestand van bezetten door vooruitere geesten. Loisterers, Nastraditsi Barong Iderbumi en Seblang Bisari, Hilde Banyuwangi Gemeenschap, ook de traditie van Puter Kayun op 24 juni. Puter Kayun is een traditie van inwoners van Boyolangu, Giri Subdistrict, die wordt meestal elke 10 Syawal gehouden of 10 dagen voor Eid al-Fitr. In deze traditie beklommen de lokale bewoners de decoratieve delman naar Watu Dodol Beach Tour om de zaligheid te behouden als uiting van dankbaarheid voor de overvloedige levensonderhoud. Bovendien is de traditie die al tientallen jaren geleden wordt gehouden een uitdrukking van dankbaarheid en vreugde na één maand vasten. Luisteraars, deze traditie is ook een vorm van voetafdruk van de dorpsoudste Boyolangu genaamd Kibuyut Jakso. Hij is een verdienstelijke manier om een weg te openen die de noordkant van Banyuwangi of de Panturalijn verbindt met andere gebieden. De opening van deze weg wordt gedaan door demontage of in het lokale taal benoemd Dodol Batu dat in de buurt van de zee ligt. Dat is waarom het gebied uiteindelijk Watu Dodol of steen gelost heeft genoemd. De ceremonie van Puter Kayun naar Watu Dodol strand is een vorm van dankbaarheid en vreugde. In de lokale taal betekent Puter omcirkelen of reizen, terwijl Kayun plezier betekent. Omdat in het vroeger het vervoermiddel dokar is, dus gebruiken ze een dokar om rond te gaan. Bovendien zijn de meeste bewoners van Banyuwangi bekwam als kusir dokar. Dat is waarom ze dokar gebruiken om zich te verplaatsen. Luisteraars, dokar is het Javaans woord betekent paardenkoetst. Luisteraars, voordat de traditie van Puter Kayun wordt aangehouden, reinigen lokale bewoners traditie van dorpstraditie en verschillende traditionele kunsten zoals kuntulan, barong, gandrung en hadra. Beginnen met het lezen van het gebed, verplaatsen dokar van de lokale bewoners zich ook naar het gebied van Watu Dodol dat ongeveer 15 kilometer verwijderd is van het centrum van de stad Banyuwangi. Nu omdat het op zijn minst burgers is begonnen die dokar hebben, gebruiken burgers van Boyolangu pick-up auto's om naar Watu Dodol te marcheren. Wanneer u aankomt bij het Watu Dodol strand, zullen duizenden mensen het strand inpakken en de hele dag doorbrengen. Daarna hielden ze samen een maaltijd langs het strand. Na samen eten baden sommige mensen ook op het strand om stront te gooien en bloemen in de zee te zaaien. De bloembesprenkeling, vergezeld door een gezamenlijk gebed, wordt ook gedaan om te gedenken en te bidden voor de voorouders die stierven in het maken van de weg. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De Traditie Putih Kayun van Banyuwangi, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Nog met ons de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u met inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat dat programma eraan zal bijdragen. Kom in het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch presenteren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Change, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Kakakku Berkacamata, of in het Nederlands betekent Mijn broer draagt een bril. Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven. In de woonkamer bij Joko's huis kijkt Tony naar het bruiloftfotoalbum van Joko en Dinda. In het album staat een foto van de Dinda-familie.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, u kunt het na mij herhalen. Siapa anak yang berbaju merah ini? Siapa anak yang berbaju merah ini? In het Nederlands betekent, wie is het kind die rode jurk draagt? Oh, dia keponakanku. Oh, dia keponakanku. In het Nederlands betekent, ze is mijn nichtjes. Anak kakak pertamaku. Anak kakak pertamaku. In het Nederlands betekent, de dochter van mijn eerste broer. Kakak pertamaku yang berkacamata. Kakak pertamaku yang berkacamata. In het Nederlands betekent mijn eerste broer is die de bril draagt. Bij het beschrijven van het gezin op de foto wordt meestal de relatie met het gezin genoemd, zoals broer, zus, neef en de kenmerken van kleding, fysieke of andere speciale kenmerken. In de vorige episode zei Tony, yang berkumis. Het woord berkumis betekent die snor hebben. In het gesprekvoorbeeld is er een woord berbaju die betekent een kledingdrag. De prefix ber in het Indonesische woorden betekent hebben of dragen en het wordt meestal in schrijftaal of formele gesprektaal gebruiken. In het Indonesisch ook wordt het eerste kind met anak sulung genoemd en het laatste kind wordt met anak bungsu genoemd. Luisteraars, probeer maar om beide frasen te gebruiken toen u uw familie beschrijft. Voor we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Okay, listeners, now have one evening for you. The evening is prescribed by your family. So, you stem op naar our onze email address foy@foynews.id. Nog een keer, foy@foynews.id. And dit is de voorbeelding van familiebeschrijving. Saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya ada dua. Mereka semua memakai kacamata. Oke, listeners, that was a program as break my bahasa for vandaag met the title Kakakku Berkacamata of Mijn Broer Dragon Brill. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met mij in de Herjani en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Sabrina Medi in het programma Muziekhoek van Indonesië. En in deze editie presenteren we Melayu liedjes of Malaysische liedjes die gezongen door getalenteerde Indonesische zanger Victor Huta Barat. En als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Cinta Hampa door Victor Huta Barat. Veel luisterplezier!
Kecewa karena cinta. sakitnya hati kecewa karena cinta. Betapa sakitnya hati kecewa karena cinta.
Loisters, that was the lead with the title Cinta Hampa, gesongen door Victor Huta Barat. Het lied is gemaakt door A. Galik en vertelt over de valsheid van liefde als water in de tarotbladeren. Water in het blad tarot gemors gemakkelijk wanneer de bladeren wiegden. Evenzo is de liefde die in de tekst van dit lied is afgebeeld. Een liefde die gemakkelijk verloren gaat als iemand knap komt. De muziek zelf is typeren voor de Maleisische muziek. Victor Huta Barat was niet de eerste die dit nummer populair maakte. Het nummer Cinta Hampa werd voor het eerst populair gemaakt door The Lloyd, de legendarische Indonesische muziekgroep in de jaren 70. Dan door Victor Huta Barat wordt dit lied teruggezongen met een versie die niet veel anders is. Ook gebruik maken van het arrangement van de Maleisische muziek. Het nummer Cinta Hampa werd gepopulariseerd in album Senandung Melayu die in 2005 werd uitgebracht. Voordat u verder gaat met het verkennen van andere liedjes van Victor Huta Barat, laten we het nummer Fatwa Pujangga luisteren.
Thank you. sayang, pasti kelak kita kan berjumpa, pasti kelak kita kan berjumpa.
Luisteraars, een nummer met de titel Fatwa Pujangga dat u zojuist hebt gehoord, is een van de nummers in album Senandung Melayu door Victor Hutabarat. Dit nummer is gemaakt evenals voor het eerst gepopulariseerd door Said Effendi in de jaren 60. Said Effendi schreef de tekst van dit nummer op basis van zijn persoonlijke ervaring. Er wordt gezegd dat Said Effendi vaak veel brieven ontvangt van zijn fans en hij heeft nadrukkelijk altijd op de brieven geantwoord. Onder de vele inkomende brieven is er één letter die zijn hart uitdrukt en interesse toont in de figuur van deze zanger. De brief zit vol met mooie en poëtische woorden, maar ook liefde tot Seven Effendi. Interessant is dat de afzender geen antwoord op zijn liefde verwachtte. Zij Effendi voelt zich nerveus, nieuwsgierig en tegelijkertijd onder de indruk van de vrouwelijke schrijver die oprechte liefde uit zonder antwoord. In angst en bewondering heeft Said Effendi ook het nummer Fatwa Pujangga gemaakt. Luisteraars, de tekst van dit lied was poëtisch met de begeleiding van Melayu en mellow muziek. En om deze keer van Muziekhoek van Indonesië te beëindigen, presenteren we nog een Victor Hutabarat nummer, nog steeds van het album Senandung Melayu, namelijk Di Ambang Sore. Luisteraars, ik ben Sabrina. Ik wens u bedankt voor uw samenhorigheid. Hopelijk voegen de liedjes van vandaag uw inzicht toe over Indonesische liedjes. Tot ziens!
Simpang 3.
Bis de listeners, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie Korte Golf 1515 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres datprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden. RRI Gebouw via de verdieping Medan Merdeka Baratstraat nummer 4-5 Jakarta 10110 Indonesia. Bedankt voor het plezieren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.